De schriftlezing voor vanavond is opnieuw uit het boek Richteren, hoofdstuk 9. En dan nu de versen 50 tot en met 57 uit Richteren 9. Zal u worden voorgelezen, de versen 50 tot en met 57.
Voorts toog Abimelech naar Thebes en hij legerde zich tegen Thebes en nam haar in. Doch er was een sterke toren in het midden der stad. Zo vloden daarheen al de mannen en de vrouwen en alle burgers van de stad en sloten voor zich toe en zij klom op het dak des torens. Toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde dien. En hij genaakte tot aan de deur des torens om dien met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en zij verpletterde zijn hessenpan. Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg en zeide tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij, opdat zij niet van mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, zo gingen zij eniegelijk naar zijn plaats. Alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broederen. Desgelijks al het kwaad der lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen.
Dat is ook het gedeelte dat we willen overdenken. Ik noem als tekst dan met name de laatste twee versen. Alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broederen. Desgelijks al het kwaad dat der lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. De psalm die we straks gaan zingen na het amen gaat over Sions koning. Psalm 72 vers 1 willen we zingen. Die koning is een goede koning, hij zal al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendigen regeren en recht doen op hun klacht. Zo heel anders dan deze Abimelech. Afgelopen zondag heb ik in de prediking stilgestaan bij het sterven van vader Jacob. Dat was een heel mooi sterfbed, waarop hij mocht getuigen van de hoop die in hem was. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wat is een mens gelukkig als hij zo mag afreizen. Dat is met Abimelech niet het geval geweest. En met de meeste mensen is dat niet het geval, denk ik. Met een hoop kerkmensen misschien ook niet. Dat ze zo mogen afreizen. Erg is het als we de eeuwigheid aandoen en we hebben geen hoop, geen uitzicht, geen grond onder de voeten. Wij mensen zijn op reis, immers op reis zijn wij. Waarheen? Er is een huis van vrolijkheid, maar ook een van geween. En daar is Abimelech in terecht gekomen en daar is hij nog. De dood van Abimelech, zoon van Gideon. Het heengaan van Abimelech, dat zetten we boven de preek. En dan gaat het in dit gedeelte, gelukkig zou ik zeggen, ook over de hand van God. Ja, over Gods handelen, over zijn hand. Maar we gaan het eerst hebben over de brede hand van Abimelech. Maar ook over die moedige hand van die vrouw. En dan vooral over de rechtvaardige hand van God. Want daar moet toch onze troost liggen in Gods doen. Wat hij doet ondanks het feit dat de Abimelechs er zijn, ondanks de macht van de vorst der duisternis en ondanks alles, God de Heere regeert. En als hij nou je koning mag zijn, dan komt het altijd goed. En dat willen we dan samen met elkaar overdenken. Dus de dood van Abimelech, de brede hand van Abimelech, de moedige hand van die vrouw, die ene vrouw, en de rechtvaardige hand van God. Abimelech, wel een mooie naam, maar toch, hè, grijpt de macht, hij wil koning zijn. Zijn vader Gideon weigerde dat nog, maar Abimelech die heeft zichzelf als koning eigenlijk uitgeroepen, heeft hij zelf gedaan. Gideon had veel zonen, dus Abimelech had ook veel broers. Maar ja, zei Abimelech, en dat kan toch niet bestaan dat die nou allemaal gaan regeren, dat wordt een puinhoop. Het is veel beter dat er maar één regeert en dat moet ik dan maar zijn. En juist dat werd een grote puinhoop, een grote chaos in Israël. Daar waar het volk woonde, in het land dat de Heere hen gegeven had. Een land dat onder de belofte lag, vloeiende van melk en honing. Maar ook onder een waarschuwing, want God is rechtvaardig. Maar zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. En daar is Richter dan toch zo'n heel schrijnend voorbeeld van. Wat er van terechtkomt als een mens eigen wegen gaat. En de Heere verlaat. Abimelech, hij ging het volk voor in een schrikbewind. Hij was koning, maar hij duldde geen tegenspraak. Hij was dus een tiran. En dan gaat het altijd verkeerd. Waarom zal er straks een koninkrijk zonder einde zijn? Zoals de engel Gabriel tegen Maria zei, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Waarom gaat dat niet verkeerd? Omdat die koning zo volmaakt, zo goed, zo trouw is. Maar B, het land dat geregeerd wordt door een tiran. Schrikbarend. En deze man die leefde en regeerde onder het oordeel. Het oordeel van de vloek. Jotam, de jongste zoon van Gideon, had die vloek uitgesproken. En dat heeft hem niet tot inkeer gebracht. Daarom staan er toch immers van die waarschuwingen in de Bijbel, waar je soms van schrikt, vloekspraken, opdat we tot inkeer zouden komen. Maar nee hoor, bij deze man, dat heeft hem nooit tot bezinning gebracht. De vloek van God. En als het dan gaat over zijn regering, dan mogen wij dan toch, bij alles wat we kunnen aanvoeren voor bedenkingen, ook tegen de regering van ons hier in Nederland, toch blij zijn dat we nog in zo'n omstandigheid en klimaat als vandaag mogen leven in ons land. Als je ziet hoeveel landen er zijn waar het ellende is en narigheid. Vele volken zuchten onder terreur, tirannie, corruptie. En met alle gevolgen van dien, dan mogen we toch ook wel blij zijn dat we nog zo mogen samenleven zoals we dat vandaag nog hebben. Ja, als we dan denken aan deze omstandigheden waarin Israël verkeerde, dan mag dankbaarheid ons hart wel vervullen. Ook, ja, dat heb ik trouwens al gezegd, al zijn er ook vandaag natuurlijk wel zorgen. En daarom maar veel bidden voor hen die in hoogheid gezeten zijn. Dat hebben ze echt ook nodig. En als het dan gaat over een mannetje als Abimelech, dan mogen we ook dankbaar zijn als er in ons leven een weerhoudende genade is. Waardoor we bewaard worden voor zo'n beestachtig leven als deze Abinadab. Daar mogen we ook wel dankbaar voor zijn dat er nog huiver is voor de zonde. En dat er nog een leven is met normen en met waarden. Als het nu gaat over Abimelech en zijn natuur, dan is er echter geen verschil, dan is er een grote overeenkomst, want we hebben wel allemaal zijn natuur. Of niet soms? Dat moeten we toch wel weten, wat onze natuur is. En daar overtuigt de Heere toch immers ook van, wat we voor natuur hebben. Wat onze natuur, beter gezegd, eigenlijk geworden is, hoe we van nature zijn. We zeggen het wel makkelijk, van nature zijn we zus en zo, maar daar kun je wel van schrikken hoor. Ontdekking, dat doet ons altijd weer schrikken. En dan is het zo dat we eigenlijk, veroordelen deze man wel om het al zijn daden en zeggen, wat een man is dat geweest ook, hè? Ja, natuurlijk. En God heeft hem helemaal veroordeeld, die heeft helemaal het recht erop om te veroordelen. Maar het is wel zo, wij hebben toch allemaal dezelfde natuur. Daar is de Bijbel ook toch duidelijk in. Er is geen onderscheid, want wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Want wat is nou eigenlijk de zonde van een mens, ook al is hij niet zo'n beest als deze Abimelech? En dat wordt ons in Richteren ook duidelijk aangegeven. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, dat is nou eigenlijk de zonde. Dat is nou eigenlijk ons bestaan. Je eigen gang gaan. Je eigen leven leven. Je aan God en zijn gebod niets gelegen laten liggen. Dat is onze natuur. En dat moeten we wel ontdekken. En daar is deze preek misschien dan ook weer goed voor. En om het ook weer eens opnieuw te mogen ontdekken wie een mens toch eigenlijk is. Als we Abimelech veroordelen, dan veroordelen we toch immers ook onszelf. En vinden wij dat nou inderdaad ook, dat het zo is. Wat is de mens? En wat is in hem te prijzen. En daarom laten we toch ook vragen om weerhoudende genade, om persoonlijke genade, om in een weg te mogen gaan die door God gezegend mag worden. Een weg zoals Jacob bijvoorbeeld mocht gaan en die uiteindelijk het mocht hopen op Gods zaligheid en daarop wachten en daar deelt hij nog in die zaligheid. Daar kun je jaloers op worden, op dat gelukkige volk. Maar als we dan deze dingen uit Richteren lezen, zeggen we, wat is er toch veel aan de hand in de wereld ook vandaag. Wat is er een onrecht in de wereld. Maar juist dit gedeelte laat zien dat God het allemaal ziet en daar ook op reageert. Vroeg of laat. Altijd op zijn tijd. Maar God reageert erop. God haat het onrecht. God haat het bloedvergieten. God haat vijandschap. Haat. God haat de haat. Ja. God heeft het goede alleen lief. Het recht heeft hij lief. Zijn wet heeft hij lief. Maar goddeloosheid wordt door God altijd gestraft. Is het vandaag niet? Dan morgen. Ja, want God kan zichzelf niet verloochenen. En God doet wat hij gesproken heeft. Dat zie je in deze geschiedenis ook. Jotam heeft de vloek uitgesproken en dat komt op een dag. Dat komt op een dag. Als er dan geen bekering komt, want door bekering kan de vloek weggenomen worden en wordt de mens gezegend door de Heer. Maar anders dan blijft de vloek en het oordeel op een mens wachten. En dat is toch ook aan één kant toch een rijke troost, vindt u niet? Dat God alles ziet, ook het onrecht in de wereld. En misschien dat u in uw eigen persoonlijke leventje onrecht moet ondergaan, moeilijke wegen. Dat u denkt van, zou de Heer dat nou niet zien? Nou, de Heere ziet alles. En hij zal er op zijn tijd ook op reageren. In dat opzicht moet een mens ook leren in vertrouwen te leven. God ziet alle dingen. En alles, zeggen ze in Zuid-Afrika, zal daarom recht komen. He? God heeft het recht lief. Nou, deze Abimelech, hij heeft Sichem, waar hij zelf ook uitkomt, in ieder geval zijn moeder, daar heeft hij huis gehouden en al die mensen gedood. Hij gaf niet om een mensenleven. En dan maakt de Heer het waar, die des mensen bloed vergiet, diens bloed zal ook vergoten worden. Ja, dat zal de Heer ook waar maken. Wat erg toch als we het leven van een ander niet achten. Als dat er is, ook op een hele geraffineerde manier, als wij de ander haten. Dat is iets wat de Heer in de weg van de wedergeboorte ook gaat veranderen. We gaan God lief krijgen boven alles en de naaste als onszelf. Maar daar was deze man helemaal vreemd aan. En als hij dan Sichem heeft uitgemoord, en wat een verschrikkelijke geschiedenis, het zal de vorige keer wel behandeld zijn, zal die mensen in doodsnood vluchten en die vesting, die toren opgaan, en dan verbrandt hij die toren en al die mensen komen om. Een vreselijke man, hè? Ja. Nou, en er is geen eind aan ook, hij gaat door. Hij gaat dan nu, ze hebben gelezen, naar het dorpje Thebes, een klein stadje Thebes. Door achterdocht voortgedreven, want hij wil per se in de macht blijven en je weet maar nooit wie er tegen hem is. En dan krijgt de herhaling van de geschiedenis, daar heb je ook zo'n vesting, een stadstoren. En daar vluchten de mannen en de vrouwen en de kinderen ook naartoe. De toegang wordt afgesloten met een poort en dan zitten ze eigenlijk als ratten in de val. En Abimelech gaat door en die komt dan bij de poort, de houten poort van die toren. En hij is van plan die ook in brand te steken. En als hij dan vlakbij die poort, bij die muur is gekomen, dan kijkt hij omhoog. En hij ziet hij daar boven op dat dak, ziet hij daar een vrouw staan. Met een flink stuk van een molensteen in haar hand. En die mikt die steen naar beneden. Niet in het wilde weg zomaar, hup, naar beneden toe. Maar het is die vrouw om Abimelech te doen. Ja, dat is haar om Abimelech te doen. Je kunt ook zo zeggen, het is God om Abimelech te doen. De genadetijd is voorbij. God bestuurt de hand van die vrouw en ze gooit dat stuk van een molensteen naar beneden en komt niet toevallig, hoor, op het hoofd van deze Abimelech terecht. Dat zware projectiel verbrijzelt zijn schedel. En dan in zijn laatste ogenblikken beseft hij nog de schande van door een vrouw gedood te zijn, zo vatte hij dat op, en dan draagt hij zijn wapendrager op om hem te doden. O, die schande. Ze zullen het later dan zeggen. Abimelech is door een vrouw gedood. Inderdaad is dit heel lang bekend gebleven, trouwens tot op de dag van vandaag, wij weten het ook nog natuurlijk. Maar je hoort er David later ook over, hè? Die hebben het dan ook nog daarover, over deze geschiedenis. Of Joab geloof ik, maar in ieder geval, het was bekend. Het was een schande ook en dat voelde Abimelech ook aan. En daarom geeft hij zijn wapendrager de opdracht om hem dood te steken en die doet dat. Dus ondanks zijn snel intredende dood, ondanks het feit dat hij nu vlak voor een andere poort staat dan daar in Thebes, de poorten van de eeuwigheid, blijft hij toch staande in zijn hoogmoed en in zijn trots. Zijn trots, ja. Niemand moet straks zeggen, een vrouw heeft hem gedood. Die trots, geliefde gemeente, die moet in het leven gebroken worden. Als dat niet gebeurt, dan sterf je ook trots, hoogmoedig. En zo, in zijn trotsheid en hoogmoed, kwam deze man, Abimelech, voor zijn rechter te staan. O allerverschrikkelijkste ontdekking, als je zo onverzoend voor hem, de alwetende God, komt te staan. Het wordt al gebeden, immers, als onze lieve kinderen worden gedoopt. Dan wordt al gebeden voor hen dat ze toch eens zonder verschrikken voor Gods rechterstoel zullen mogen verschijnen. En ik denk in de meeste gevallen dat de schrik groot is als je van deze aarde overgaat naar de eeuwigheid. En dat gebeurt nou elke minuut, zou je kunnen zeggen. We zijn hier om 7:45 begonnen. Straks gaan we de kerk uit. En er zijn er weer zoveel honderden mensen in deze wereld die naar de eeuwigheid zijn gegaan. En voor God kwamen te staan. Wat zal dat een ontdekking wezen voor een ongelovige? Voor een islamiet? Voor een boeddhist? Voor een kerkmens die zijn leven lang in de kerk heeft gezeten, maar altijd dezelfde gebleven. De Heer Jezus zei dat het voor zulke mensen eigenlijk nog erger is. Onverzoend voor God verschijnen. Dat moet het allervreselijkste zijn. En dan dat oordeel, die vloek. Dat heeft Abimelech getroffen. En u vindt dat natuurlijk niet onrechtvaardig, hè, van God. Dat Abimelech naar de hel is gegaan. Toch? Dat vindt u toch niet onrechtvaardig? God is niet onrechtvaardig. Ook als mensen verloren gaan. En daar moeten we nou eigenlijk mee eens worden dat God ook niet onrechtvaardig is als hij mij voorbij gaat. Dat is echt iets wat je leren moet in je leven. Dat is echt iets wat je leren moet in je leven. Het is makkelijker gezegd dan beleefd. Ja. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. Het is wel eens gebeurd dat ik een vrouw van in de 90 moest bezoeken. Ze had een betrekkelijk rustig leven gehad. Nooit zoveel tegenspoed. Ja. Kreeg ze een lichte beroerte. Nou ja, dat is ook niet zo leuk natuurlijk, maar het was maar een lichte. Ik kon er goed met haar praten en zo. Ze was een beetje aan het revalideren. En toen bezocht ik haar en toen zei ze, dominee, je moet me één ding eens uitleggen. Waar heb ik dit eigenlijk aan verdiend dat dit gebeurt? Ja, had ook een leven lang in de kerk gezeten. Dat zijn momenten dat je als dominee soms de radeloosheid nabij bent en denkt, nou, wat zullen we nou beleven? Hè? Ja, waar heb ik dat nou aan verdiend? Een mens is niet zo gauw in eigen oog onwaardig, hoor. Dat is echt iets wat de Heilige Geest je moet leren. En dan word je het echt. Met David in Psalm 51. Die was er ook niet gelijk. Nee, de Heere moest hem daar ook brengen. En dat zeg ik u, of zeg ik, dat zegt de Bijbel, is toch het beste plekje, hoor, om daar te komen. Te buigen voor God in je vloekwaardigheid. Maar dan ontzettend toch als dat tot ons doordringt wat daar het gevolg van is. Het was natuurlijk ook wel een vernedering. Wij leven in een heel andere cultuur. Het was in die cultuur toch wel echt een vernedering voor zo'n krijgsman om daardoor uitgerekend een vrouw gedood te worden. En dan staat er in het Hebreeuws telwoord één vrouw staat er. Niet een vrouw, maar één vrouw. Er was één vrouw en die gooide die steen naar beneden. En die ene vrouw die maakte heel dat oorlogsgeweld in één keer een einde. Maar daarin, in die hand van die vrouw, die moedige vrouw, die die steen opnam. En ja, was die vrouw nou ook een moordenares? Nou ja, dan moet u zelf maar het antwoord op geven. Op sommige vragen weet ik gewoon geen antwoord. Ik denk dat ze een instrument was in Gods hand. Zo zou je het misschien kunnen zeggen. Hè? Zijn tijd was gekomen. En die vrouw streed mee. Verdedigde zich natuurlijk, toch? Verdedigde zich. Want anders was ze ook verbrand. Dus. Maar een moedige vrouw, hè? Ja. En ze heeft raak gegooid. Ja, als God een pijl afschiet, God schiet altijd raak. God mist nooit. God zal elke zondaar treffen. En met zijn straffen en zijn recht. Maar gelukkig de mens die als een vloekwaardige in zichzelf voor de Heere mag buigen en vragen om zijn genade. Die zal getroffen worden door Gods genade inderdaad en zijn liefde en niet door zijn wraak. Maar het was inderdaad een vernedering. En weet je, dat doet God nou met een mens die zichzelf blijft verhogen, die wordt door de Heere vernederd. Die zal God zelf vernederen. Dat is Gods werk. Is er in ons leven ook nog die ongebroken onwilligheid? Of kwam er ook al in ons leven een knak in onze onwilligheid, opstand tegen de Heere, en hebben we onze natuur een beetje leren kennen en daarom leren vragen, neig mijn hart en voeg het zaan tot de vrees van uw naam. Kregen we er berouw over en hebben we dat beleden tegenover de Heere? Hebben we het ooit wel eens gezegd tegen de Heere? Heer, ik ben het eigenlijk niet mee eens dat ik zo ben. Wilt u mij alstublieft bekeren? Wil u mijn hart vernieuwen? Weet u, dan zal de Heer heel wat anders met je doen. Dan zal hij u in plaats van vernederen verhogen. Want wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden door de Heere. Maar wie zichzelf blijft verhogen, zoals deze man, Abimelech, zal vernederd worden door de Heere. En wat is de vernedering nu? Voor een mens die onbekeerd sterft en in zelfhandhaving voortgaat, dat is de vloek van Jotam, de vloek van God over zulk een leven. En vloek, dat is het tegenovergestelde van zegen. Wat is zegen? Dat is dat God goede woorden spreekt. Vloek is dus dat God geen goede woorden spreekt, maar boze woorden, oordeelswoorden. Het oordeel wordt uitgesproken, het vonnis. En daar valt niets meer aan te veranderen. Voor eeuwig veroordeeld zijn, voor eeuwig de vloek dragen. En dat is toch een werkelijkheid. God geven dat we er nooit, nooit, nooit achter komen hoe vreselijk dat is. Wat leven wij dan toch ook in een gunstige tijd, We leven nog in de dag der zaligheid. Dat de Heere vloekwaardige mensen, zoals u en ik, nog genade wil bewijzen. En in welke weg? In deze weg. Van de vernedering. Van de verootmoediging. Van het eerlijk worden voor God. Eens voor het eerst en telkens weer. Dan komen de Abimelechs als de tollenaar in de tempel terecht. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar wordt, in plaats van het oordeel, wordt de zegen uitgesproken. God loont degene die komt met de koorden der veroordeling om zijn hals, met de zegenspreuk, mijn zoon, mijn dochter. De Heere spreekt dan van zegen en neemt je aan als zijn kind. En dat is toch een verhoging. Dat is de allergrootste en allerrijkste en allerhoogste eer die een mens te beurt kan vallen. Als iemand die moet zeggen dat hij de vloek waardig is, gepromoveerd wordt tot een kind van God. Tot een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is de allerhoogste eer. En daarom moeten wij onze vloekwaardigheid, onze onwaardigheid inleven, opdat dat een ontzaglijk groot wonder voor ons worden. De eeuwigheid hebben we er dan voor nodig om dat wonder uit te spreken en God de eer te geven. Dat is dus de weg. Nee, die vernedering, die verootmoediging voor de Heere is niet de grond. En dat moeten we ook altijd weer tegen elkaar zeggen. Dat moeten we ook altijd weer leren. De grond ligt er niet in. Niet de tranen zijn de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. Niet om mijn berouw word ik verhoogd. In de weg van het berouw dat wel. Maar het is, ja, en dat weet u het ook voor wat betreft uw persoonlijke leven, om wie het wel kan, dat de vloek weggenomen wordt en een zondaar gezegend wordt. Het is om Christus wil immers. Christus die, zoals Paulus het zegt, op aarde is gekomen in de volheid des tijds. Hè. We leven nog steeds in de volheid des tijds hoor. De dag der zaligheid. We leven nog steeds onder de heerschappij van koning Jezus. En in die tijd regeert de Heere door woord en geest. En maakt hij dat vloekwaardige mensen gezegend worden met de allerhoogste zegening. En dat omdat hij een vloek wilde worden. Je kunt ervan huiveren, hè, van zo'n dood. Zo'n dood van Abimelech, de manier waarop hij stierf en dan de gevolgen daarvan, dat verschijnen voor God en al zijn zonde en schuld. Maar meer nog dan zijn dood moest ons de dood van Christus aangrijpen. Christus, die de volmaakte, zondeloze Zoon van God is. Die op aarde heeft geleefd en heeft laten zien God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Voor vijanden gaf hij zijn leven en wilde hij het offerlam zijn. Hij kwam op deze aarde en deed dat vrijwillig. Zie, ik kom om uw wil te doen. En wat was de wil van God de Vader? Dat aan het heilig recht van God genoegdoening werd gegeven. En daarvoor heeft hij willen buigen, de Zoon. En is hij de dood ingegaan, het offer van zijn leven gebracht. En ging het zover dat hij, zegt Paulus, zegt dat hoor, ja, Galaten 3, u weet wel waar het staat, dat hij een vloek is geworden. Christus een vloek. Jaren onder de prediking van Dominee van de Vlies gezeten en die zei altijd, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Het is toch eigenlijk wel heel erg om zoiets te zeggen. Christus een vloek. Ja, toen is Christus als het lam Gods, is door de vloek over de zonde getroffen. En God heeft hem, God de Vader, verlaten. Dat is voor hem de nederdaling ter helle geweest. En wat Abimelech betreft, nou, dat heeft hij nou echt verdiend, hè, de hel. Ja. En iedereen die daar komt, moet dat zeggen. Ik heb het verdiend. Maar Christus had niets misdaan. Die had de hel helemaal niet verdiend. De verlating van God. Nee, hij had juist het tegenovergestelde verdiend. Maar God heeft hem tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden. Hij is tot een vloek gemaakt. Opdat wij zouden ontvangen. Zegen. De liefde van de Heiland. Het is niet te bevatten. Hoe groot, hoe hoog, hoe breed en hoe diep de liefde van de Heer Jezus is. Om voor zulke mensen met een natuur als Abimelech. En dan kom ik er weer op terug, hè. Voor zulke mensen de dood in te gaan. Het wordt dan gezegd, de Heer Jezus is gestorven voor de zijnen, voor de uitverkorenen. En dan krijgen we toch een beetje het idee, hè, dat hij als goede herder voor lieve schaapjes is gestorven. We krijgen toch ergens de gedachte dat hij voor lieve en aardige en vrome mensen de dood is ingegaan. Maar dat is niet zo, want er zijn geen lieve en aardige en vrome mensen. We zijn van nature allemaal Abimelechs. En voor zulke mensen wilde hij nu de dood ingaan. Daarom, als u eerlijk zeggen moet, tegen uzelf en tegen God, ook dat zeggen natuurlijk, dat u een hart hebt als Abimelech, als u zichzelf moet veroordelen en zeggen, o God, ik ben eigenlijk ook zo iemand die maar doet wat goed is in mijn eigen ogen. Ook ik wil u niet als koning. Dan moet u toch niet wanhopen, hoor. Nee. Dan moet u toch niet wanhopen. Dan moet u toch niet zeggen, en u kan het voor mij nooit. Want juist voor zulke mensen wilde Christus nu de dood ingaan. Voor zulke mensen. En daarom hebben we die lijn getrokken van het hart van Abimelech naar uw hart. Want als u zou denken dat u beter bent, dan hebt u het mis. U bent als hem. Maar zo voor zulke mensen wilde Christus nu een vloek worden. En omdat al Gods kinderen van nature gelijk zijn aan hem, moest hij dus een vloek worden. Moest hij dus ter helle varen en die diepe, diepe weg gaan. Ja, zijn lieve volk, daar hebben we het dan wel eens over, hè. Nou, God heeft zijn kinderen inderdaad lief van eeuwigheid. Maar niet omdat ze lief zijn, maar omdat hij zo oneindig liefdevol is. Daarom, dat is het wonder van Gods liefde, zo anders dan menselijke liefde. Ik heb ook mensen lief. Ik vind ook mensen sympathiek. Ze moeten me niet in de weg staan natuurlijk, nee. Maar God heeft zondaren lief. Dat is het grote verschil. En dat is het wonder, dat de Heere Jezus nou voor zulke mensen een vloek wilde worden. Op dat, zegt Paulus dan ook in Galaten 3, de zegening van Abraham en het kindschap zou worden geschonken aan zulke mensen. Wat wordt dat een wonder als we dan voor onszelf ons moeten verootmoedigen voor de Heer en zeggen, ja Heer, dat ben ik nou. Ik moet het zeggen tegen u, hoor. Dat ik nu zo ben als deze man. Het wordt tot schuld. Het wordt voor de Heer beleden. En wie dat uitspreekt tegen hem, zal de stem van de Heer ook horen. De stem van Gods vergevende zondagsliefde in en om Christus. Nog eens, die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En deze koning, hè. Ja, nou, het was het een koning, Abimelech. Nou ja, hij noemde zichzelf koning dan. Maar wat is hij lelijk, hè, deze koning. Vindt u dan daartegenover koning Jezus, geen schone koning, geen aantrekkelijke koning. Hij is geen tiran, een despoot die alleen maar aan zichzelf denkt. En anderen van het leven berooft. Deze koning geeft zondaren juist het leven. Hij redt juist van de dood. Hij redt juist uit het helle vuur. Hij redt van de toren van God die we waardig zijn. Wat is dat toch een heerlijke, een goede, ook een dienenswaardige koning. Vindt u dat nou toch ook niet? Als hij dan aangekondigd wordt door de profeet Zacharias. Zie, uw koning komt, verheug u zeer, gij dochter Sions. En juich, gij dochter van Jeruzalem. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. Ja, dat is hij. En hij is een heiland. Mooi, hè? Dat was die Abimelech helemaal niet, hoor. Nee, dat was een beest. Maar hij is een heiland. En dat voor zondaren. Arm, rijdende op een ezel. Ja, arm wilde hij worden. En hij is arm geworden om zondaren rijk te maken. En daarom, als we nu die mensen tegenkomen, zoals ik in het boek Richteren ook, die Abimelech, en je zegt, jonge, 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 wat een man, hè. Dan moet u hem zien. In de context van heel het evangelie. Van de koning van Israëls God gegeven. In die tijd wachtte het alles op de koning. De koning van Israëls God gegeven die beloofd was, de Messias. Dan komt alles goed. Maar wat is hij een dienenswaardige koning. Die nu zondaren wil leiden en gelukkig maken. Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het allerhoogste goed. Die koning, daar gaan we ook van zingen. Daar kunnen we van zingen. Over Abimelech kunnen we alleen maar huilen, klagen, wenen. We kunnen alleen maar zeggen, verschrikkelijke tijd is dat geweest. Maar in de volheid des tijds is hij gekomen. Die koning die zo schoon is, zo dienenswaardig. Ken je hem ook? Kent u hem ook? Wil u ook zijn eigendom zijn? Zijn volgeling? Hij nodigt ons ook vanavond. Nee, hij is zo tegengesteld aan deze man die zijn medeburgers de dood injoeg. Hij redt van de dood en hij brengt tot het leven. En dan kun je daarvan zingen. Ja, die psalm had ik ook op kunnen geven. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op zijn lippen uitgestort. Hoor je het, zondaar en zonderes, u die het daar wel van moet hebben hoor, van Gods genade. Gena is op zijn lippen uitgestort, dat betekent ook dit. Hij spreekt tot mijn ziel van genade. Als je dat nooit gehoord hebt, vraag het aan hem. Zeg ook tot mijn ziel, Heere, gij dat u mijn heil bent. Zeg het ook tegen mij. En daarom wordt hij door God verhoogd. Dat is ook waar. En waar bestaat nou mijn verhoging uit? Dat ik ook die koning ga grootmaken en verhogen. En God de Vader, die hem gezonden heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Ook al moet je zeggen, ik ben van nature een Abimelech. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen.